Welkom bij 50 Koffies, een platform voor bold people in business waarbij we 50 keer op de koffie gaan met topgasten. Met als doel de leiders van morgen een ruimere blik te bieden en samen bij te leren.
Je kan je verwachten aan 50 afleveringen die opgedeeld worden in 10 thema's waarbij telkens een vooronderzoek aan vooraf gaan. Wij zijn Jana en Nadja en ook dit seizoen zorgen wij
voor straffe koffie en straffere gesprekken. Veel luisterplezier! Hoi iedereen!
Hey allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering over het topic business optimalisatie.
We hebben hier vandaag Matthias Celis aan onze tafel zitten, maar vooraleer dat we volledig hem gaan ondervragen over het topic, nog allereerst onze twee partners bedanken, hè Nadia?
Ja, en we beginnen heel graag bij Koffiekan, die ervoor zorgt dat wij hier altijd de lekkerste koffie kunnen drinken aan tafel.
Ja, en daarnaast ook Alpha Software, voor zij die het misschien zien. We zitten een beetje in een andere locatie, omdat ze hier volop aan het feestvieren zijn bij AFAS. Maar AFAS is een business optimalisatie tool, dat eigenlijk een ERP softwarepakket is en eigenlijk zorgt dat je volledig ontzorgd wordt van alle administratieve taken die je behind the scenes toch wel vaak heel veel tijd innemen. En zij ontzorgen nu daarvan liever.
Ja. En Jana zei het daarnet al, maar vandaag mogen we Matthias Celis ontvangen. Een heel interessante man. Maar misschien beginnen bij het begin. In een vorig leven was jij een topsporter en haalde je de tweede plek op het wereldkampioenschap acrobatische gymnastiek. Helaas moest je wel door een rugblessure een beetje afscheid nemen van die carrière, maar ben je wel helemaal een andere richting aan het uitgaan in een nieuwe carrière, als ik het zo mag noemen.
Ja, klopt. Eigenlijk heel toevallig, ik ben psycholoog van achtergrond. Ik heb een masteropleiding psychologie aan de UGent gedaan. En ik heb die keuze eigenlijk een beetje oneerbiedig gemaakt. Het was de faculteit die het dichtst bij de topsporthal was. En het academiejaar was 2-3 weken bezig en ik moest van mijn vader kiezen wat ik ging doen. Dus ik heb dan uiteindelijk voor psychologie gekozen. Ik vond het wel interessant, sowieso. Het was in een van mijn opties die ik graag wou doen. En dan uiteindelijk helemaal gebeten door het vak, dan in derde batch een vak gedragseconomie gekregen van professor Wouter Duyck en Frederik Anseel. En ja, ik was helemaal hooked. Dan heb ik vanaf dan ook beslist van, ik ga hier alles in het teken doen van dit vak. Al mijn taken, al mijn masterproef, mijn stage, alles wou ik rond gedragseconomie doen. Ik vond het zo interessant, dat is een beetje de wetenschap van hoe het brein beïnvloed wordt en hoe dat je menselijk keuzegedrag kan sturen, maar zonder echt te dwingen of verbiedingen op te leggen of zo.
En daar gaan we het zo meteen nog veel meer over hebben.
Ja.
Ja, want daarnaast heb jij ook twee bedrijven. Ad Astra Industries, samen met Toto de Brand, klopt dat? Mm-hmm. Een bedrijf dat zich ook focust op de automatisatie van dagelijkse taken, een beetje zoals AFA Software, klopt dat?
Ja en nee. Dus wij zijn een RPA-bedrijf gestart, dus Robotic Process Automation. Dus dat is eigenlijk alles wat een mens op een computer doet, waar een zekere logica in zit, dat automatiseren wij. Je hebt er een aantal spelers in de markt. AFAS is niet direct een concurrent van ons. Wij doen niet echt een ERP-pakket of een
iets Alexanske.
dat je als een pakketje aanbiedt. Wij gaan eerder als een laag bovenop iemand zijn scherm werken, een soort virusje op je computer dat heel goedaardig is. Maar dat elke handeling dat een mens doet, en dan voornamelijk die handelingen die niet leuk zijn, repetitief, manueel van aard, die gaan we automatiseren. En we gieten er ook een hele sexy start-up saus over van behavioral science, waarbij dat in plaats van de kille, coole robot die je job komt afpakken, zijn het bij ons digital sidekicks. De bedrijven kiezen ook mee de naam. Zo hebben we Marcel draaien bij een van onze klanten. Die stuurt ook mailtjes in de ochtend. Ah, goedemorgen, Ludo. Toen je daar straks in je bed lag, heb ik die 7000 lijnen al voor u afgepunt. Het staat allemaal klaar in je dashboard. Je moet het gewoon eens even nakijken.
Okay. Interessant.
Boeiend. En daarnaast ook nog Root, een marktplaats voor internetcapaciteit. Daar heb je ons daar straks toegevoegd dat een nieuw bedrijf zijn aan het opstarten bent. Ja. Nu, voor ons niet-technische mensen, een marktplaats voor internetcapaciteit. Wat moeten wij ons daar bij godsnaam bij voorstellen?
Ja, ik ga proberen niet te diep te gaan, want ik kan nog wel eens enthousiast worden als ik het daarover heb.
De passie straalt er vanaf, Matthias.
Maar bij Root gaan we eigenlijk een probleem oplossen, want data is alles om ons heen is data. En we hebben vandaag de Amazon AWS, de Google Clouds of mm-hmm. de private clouds. Maar die worden eigenlijk helemaal niet optimaal benut. En dat maakt dat je als bedrijf vandaag heel vaak in een situatie zit waarbij dat je om het met een metafoor uit te drukken, een groot huis koopt van servers met 20 kamers, die dat voorzien moeten zijn om op het grote feestje, Black Friday, om die 20 mensen die je wilt binnenlaten, die op je deur staan te kloppen, om die ook binnen te laten en een slaapplek te geven. Maar al die andere dagen dat het geen Black Friday is, moet je wel vol een bak die kamers verwarmen, moet dat huis onderhouden worden. Het kost heel veel geld. Terwijl hij eigenlijk maar de helft van dat huis zou moeten gebruiken, technisch gezien. Dus wat doen wij? Wij zijn nu een marktplaats aan het bouwen waar al die restcapaciteit die niet gebruikt wordt, dat je vraag en aanbod eigenlijk, net een beetje als Airbnb dat doet, met elkaar in verbinding brengt, waardoor dat je niet gewoon nieuwe servers moet bijplaatsen, maar dat je gewoon alle servers die er vandaag al bestaan, dat je die eerst ten volle kan benutten voordat je eerst nieuwe dingen gaat bijplaatsen.
Goed. Ik begrijp het nu wel echt.
Ik begrijp het ook. we hebben het al daarnet even aangehaald. We hebben jou gevraagd omdat jij het menselijk brein een klein beetje kan hacken, zo noemen we dat graag. Hè. Of jij toch de dingen weet om ons in een juiste, zachte push te geven naar een bepaalde richting, waar het daar de nodige componenten van zijn. Maar voordat we in die inhoud gaan duiken, is er een vraag die we aan elke gast stellen al 2 seizoenen lang. En dat is, drink jij graag koffie en hoe drink jij je koffie graag?
Ik drink graag koffie. En meestal gewoon zwart. En in de zomer, zoals nu, het begint wat warmer te worden, dan drink ik mijn koffie graag op ijs. Dus gewoon een zwarte koffie op ijs. Meestal is dat wat moeilijk als je dat vraagt in een restaurant. En dat is dan zo, ja, dat staat niet op de kaart, maar we hebben wel ijs en we hebben wel koffie. Dus...
we can make it work.
Ja, maar hetgeen dat ik eigenlijk... Ik ben veel oplettender met het moment waarop ik koffie drink. Ik drink 1 koffie per dag meestal. In uitzonderlijke gevallen, als ik echt moe ben, durf ik in de namiddag terug een koffietje doen. Maar wat blijkt nu? Dat het moment waar je koffie je eerste koffie opdrinkt, is heel belangrijk voor hoe je je doorheen de dag voelt.
Okay.
En dus koffie, cafeïne, is eigenlijk het hoofdsubstraat in koffie. En dat bindt op de adenosine. Dat is eigenlijk een beetje hetzelfde als adenosine. Dat is een neurotransmitter. En cafeïne is een adenosine-antagonist. Dus dat betekent...
Veel moeilijker worden.
Ja, dus in het brein heb je eigenlijk verschillende stofjes, neurotransmitters, en die binden als sleutels op sloten. En cafeïne bindt eigenlijk op hetzelfde slot als adenosine. En adenosine is een stofje dat ons moe doet voelen. Hè. Dus naarmate dat de dag vordert, komt er meer adenosine in ons bloed vrij, waardoor dat we ons moe voelen. 'S Ochtends, als we net wakker worden, zit er ook heel veel adenosine in ons bloed. Maar als we als onze ogen opengaan, koffie naar binnen kappen, wat gebeurt er dan? Dan gaat cafeïne die adenosine wegduwen van die receptoren en gaan die daarop binden. Dat maakt dat je wel een boost krijgt, dat je eventjes excited bent. Maar dat maakt, de moment dat je effect van je cafeïne uitwerkt in het brein, dus vroeg namiddag, 2-3 uur, dat er nog een hoop adenosine klaar zit in het bloed en dat je een crash krijgt. Dus het is best om eigenlijk de eerste 90 minuten dat je wakker bent geen koffie te drinken. Al sinds geen cafeïne koffie, maar water of zo. Zodat je het natuurlijke effect van die adenosine-reactie kan laten plaatsvinden. En dan gaat in de namiddag veel minder die crash hebben.
Oké. Okay. Wanneer drink jij koffie?
Ik denk 2 uur nadat ik opsta. Want ik drink mijn eerste koffie wel hier op kantoor. En ik moet sowieso al een goede uur rijden naar hier. Dus dat is sowieso...
Ik doe dat ook.
Perfect.
Ik heb dat wel aangepast. Maar inderdaad, ik doe dat nu ook.
Ja, je hebt heel veel mensen die dat first thing als hun ogen open gaan in de ochtend. In hun koffie naar binnen kappen.
Een dubbele espresso.
Mijn man ook.
Tak!
Ja. Maar dat maakt eigenlijk dat je een beetje een vicieuze cirkel creëert. Dat je dan ook in de namiddag veel koffie begint te kappen. Om die cyclus te doorbreken. En dat maakt dan dat je s'avonds laat met nog veel cafeïne in het bloed zit. Die adenosine-reactie. En dus dan maakt jezelf heel afhankelijk van cafeïne eigenlijk.
Oké.
Okay. Super interessant. Ondertussen zijn we al heel wat informatie te weten gekomen van jou. Zeker als het aankomt op jouw werkervaring. Maar voor ons ook heel interessant om te weten wie dat je bent naast die werkvloer. Matthias, wie ben jij helemaal losgekoppeld van jouw werkcarrière?
Dat is een heel metafysische vraag. maar ik ben eigenlijk... Ja, ik zie mijzelf een beetje als een 2-3-jarige die daar vastzit in de waarom-fase. Dus ik stel alles in vraag. Dus ik ben heel graag op de hoogte van, maar waarom is dat nu?
Mm-hmm.
Ik ga daar naar graven, ik zoek naar wetenschappelijke publicaties. En als wetenschappers word je daar eigenlijk op getraind om op een goede onderbouwde manier, krijg je eigenlijk wat handvaten mee, om op een onderbouwde manier die waarom-vragen te gaan tackelen. Dus daar ben ik naast mijn werk ook gewoon graag mee bezig. Ik heb eigenlijk het geluk dat ik mag bezig zijn met wat ik graag doe. Maar als ik echt niet mag werken, en het is wat te veel geweest, dan zet mij met een blok klei of met een ezel, met een schildersdoek aan tafel en je hoort mij een hele middag niet. Dus ik ben heel graag aan het prutsen met creatieve dingetjes en zo.
Oké, leuk. Een hele andere kant.
Amai, dat is heel divers. In een sporter, in een wetenschapper, in een creatieveling. Allemaal in één.
Ja, dat is misschien een beetje mijn grootheidswaanzin, dat ik ook, als ik ergens voor ga, dat ik me daarin vastbijt en niet
loslaat. Je klein niet los, totdat er daar een perfect beeldje uitgekomen is.
Ja, met creatieve dingen ben ik iets tevredener, omdat dat creatief
mag. Ja, ik kan het al loslaten. Ja. Nee, keigoed. Misschien leuk voor de luisteraars of de kijkers, die dat liever kijken. Maar we hebben Matthias leren kennen eventjes terug op een event van Gentrepreneur. En de klik was meteen gemaakt toen Matthias onze richting uitkwam na het geven van onze keynote op het podium. En Matthias gaf toen ook een keynote. Kwam die naar ons om te zeggen, hey dames, ik heb een leuk weetje over koffie dat misschien wel past bij jullie brand. En Jana en ik zelf waren natuurlijk helemaal hooked. En dat weetje was dat er onderzoek is gedaan naar consumentengedrag. En ze hebben eigenlijk gekeken wat er gebeurt als mensen tijdens hun boodschappen doen, koffie drinken, wat dat effect heeft op de aankopen die ze doen. En dat heeft blijkbaar wel effectief een effect. Ik ga het hier nog eens lezen, want ik heb het al een paar keer verkeerd gezegd ook. Maar koffie drinken tijdens boodschappen doen zorgt ervoor dat de consument 30% meer artikelen in de kar gaat leggen en 50% meer gaat uitgeven.
Ja.
Klopt dat? Ja,
klopt, absoluut.
Hey, dat is echt zot. Dus iedereen, als je een fysieke locatie hebt, biedt iedereen gewoon koffie aan en je gaat meer inkomsten krijgen. Ja. Maar leg eens uit, Matthias. Hoe werkt dat en welk effect heeft die koffie misschien echt op onze hersenen? Je hebt dat net al een heel schoon... Allee, je hebt al heel mooi uitgelegd over koffie in de ochtend.
Cafeïne is eigenlijk een drugs. Hè? Net als cocaïne. Het valt in dezelfde categorie. Maar het is de meest gebruikte recreationele drugs die wij in Vlaanderen allemaal consumeren en die legaal aanvaard is.
En dagelijks consumeren.
Ja, maar 80% van de Belgen drinkt meer dan 2 tassen koffie per dag. Dus dat maakt dat koffie gewoon alom aanwezig is, dat dat sociaal aanvaard is, terwijl het eigenlijk ongeveer hetzelfde met het brein doet als dat je cocaïne zou snuiven. Natuurlijk in mindere mate, maar het zit in diezelfde categorie. En die studie die je aanhaalde, dat is effectief, er is heel veel onderzoek naar wat doet koffie nu in het brein, maar die gedragsmatige uitlopers, daar is eigenlijk maar vrij weinig onderzoek naar. En het is zeker niet toevallig, bedrijven doen dat eigenlijk heel natuurlijk, gaan zij AB-testen met dingetjes, koffie aanbieden, en weten ze vaak niet wat onderliggende mechanismen is dat daar werkt. Maar zien zij wel, Coca-Cola is daar bijvoorbeeld een superster in, die hebben campagnes wereldwijd dat zij per stad allemaal AB-testjes gaan doen om dan te kijken, oké, wat werkt op welke soort mensen en waarom? Om dan wereldwijd bepaalde campagnes te gaan uitrollen. Maar koffie dus, het zorgt ervoor dat we dopamine ook vrijmaken. Dus naast die adenosine-antagonist is cafeïne ook iets dat ervoor zorgt dat er dopamine aanmaak gestimuleerd wordt. En dopamine, dat is wat het gelukshormoon in ons brein. En dat zorgt ervoor dat we iets minder opmerkzaam zijn, dat we ons iets harder laten gaan, dat onze zelfcontrole geremd wordt. En dat maakt ook dat we...
Ik vind dat zo boeiend. Sorry, ik ben zo aan het lachen omdat ik dat zo boeiend vind.
En dat maakt ook dat we dan aan de kassa, dat pakje kauwgom of die prularia, die eigenlijk niet zo belangrijk zijn, dat we die iets sneller in de kar zullen gooien met als resultaat. Ja. Dat is ook een studie, dat is geen kleine studie. Dat is in een keigroot academisch belangrijk journal gepubliceerd. Dat heeft keigel citaties. En over verschillende landen is het getest en gerepliceerd. Dat is een vrij robuust effect. Dus als ze u in de suit supply een maatpak laten passen, ga je zien dat ze u ook een tasje koffie aanbieden. Dat is niet toevallig. Hè. Het feit dat ze u in de colruit... als je als colruit weet, ik ga een espresso-apparaat zetten en ik laat mijn klanten koffie proeven en hier een gratis koffiesample. Ja, als je daardoor zomaar uw omzet verdubbelt, dubbel zoveel uitgaven... Ja, dat is een vrij effectieve manier om je consumenten meer te laten kopen. En het geval is ook, mensen zijn even gelukkig met hun aankopen, maar je hebt wel je rekening doen verdubbelen.
Amai. Een hele slimme investering, die koffie aanbieden aan al je klanten.
Inderdaad. Consumentengedrag, is iets dat ons ongelooflijk boeit. Vooral het is het menselijk brein en hoe dat wij met dingen omgaan. Nu, vroeger waren ze misschien gewoon voldoende om producten en diensten gewoon aan te leveren. Vandaag verwachten we een hoop meer. Mm. Maar misschien back to the start. Hoe is het consumentengedrag geëvolueerd over de jaren heen?
Goh, ja, over de jaren is alles enorm aan het veranderen. Hè. Kijk, zeker het laatste jaar alleen al, introductie ChatGPT. De technologie evolueert razendsnel. Mm-hmm. Hè. Als je in technologielandschap, in start-up-wereld, gebruiken we ook wel eens de metric, de tijd tot 100 miljoen gebruikers. Hè, om in te schatten hoe rap gaat het hier eigenlijk. Yeah. En als je dan kijkt, bro, de telefoon, hè, met de horen en de draad, heeft 75 jaar geduurd eer dat daar 100 miljoen gebruikers waren. De smartphone was 16 jaar. Dus van 75 naar 16 jaar. Als je dan kijkt, bijvoorbeeld Netflix, dat is 10 jaar. Dus die sprongen die gaan alsmaar rapper en rapper. Twitter 6 jaar, Gmail 5 jaar, Facebook 48 maanden, Instagram 30 maanden en TikTok 9 maanden. Hè. De hotste nieuwe sociale media. 9 maanden voor 100 miljoen gebruikers. Ik weet niet of je je hoofd rond dat getal kunt rappen, maar dat is gigantisch. En nu ChatGPT, ik heb het er juist al kort aangehaald, op 2 maanden tijd zaten ze aan 100 miljoen gebruikers. En als je nu kijkt, ondertussen zitten we van ChatGPT 3 naar ChatGPT 4 zijn we al geëvolueerd. Op die korte termijn is dat nog sneller aan het gaan. En het model, bijvoorbeeld de parameters in technische termen, als je het zou moeten representeren visueel, ik ga het getal niet proberen uitspreken, want het is zo stupendous groot. Als je ChatGPT 3 in het aantal parameters dat het gebruikt om zijn berekeningen te maken, zou in een fysiek object steken, dan zou je ongeveer een speldenkop hebben. Hè? Als je nu ChatGPT 4 bekijkt, dan zou je echt al een stevige voetbal hebben. Dus de hoeveelheid data, de hoeveelheid parameters dat er gebruikt worden om computations te maken, die neemt zinder ogen toe. En ja, dat maakt ook dat in een online wereld, waar we ons meer en meer aan het begeven zijn, al die data die we ook produceren, elk klik die we uitvoeren online, we zijn in een aandachtseconomie terechtgekomen. Mm-hmm. Dus de grootste metric waar bedrijven vandaag rond vechten, zijn onze oogballen.
Ja.
Hoe lang wij naar hun content kijken, dat we eigenlijk, hoe langer dat we in een platform engaged zijn, maakt eigenlijk dat bedrijf ons beter leert kennen, meer gericht dingen kan gaan aanbieden aan ons. Je pakt Facebook, die weet ondertussen voor ons of we zwanger zijn of niet. Hè. Dus gewoon puur door het klikgedrag, de manier, kleine hormonale spelingen in het brein, die zorgen dat onze aandacht net iets anders shift. Kleine dingen die wij zelf niet opmerken, maar die die algoritmes eruit pikken. En daardoor weten ze exact hoe en wat en hoe groot de kans vergroot als jij in een bepaalde moment van de dag ergens naar kijkt en daarop klikt. En dan zoek maar eens in op Google nu, gele Birkenstocks. Ze gaan nu de hele zomer achtervolgen en je zult ze waarschijnlijk nog eens gaan kopen ook.
Ja. Daar ben ik van overtuigd. Ja, maar zeker als het misschien gaat over die informatie of die data dat bijgehouden wordt van ons. Enerzijds zijn we als klanten daar wel gevoelig aan en zijn we niet bereid om al onze informatie of al onze persoonlijke gegevens te delen. Maar langs de andere kant willen we wel dat bedrijven genoeg weten van onszelf, want we willen die service wel. We hebben dat wel graag, zodat je mij helpt herinneren dat ik om de 3 maanden dat product moet aankopen. Of we hebben het ook wel graag dat ik op tijd herinnerd word om bepaalde zaken te doen. Mm-hmm. Dus enerzijds willen we wel die heel persoonlijke service, anderzijds zijn we niet zo happig om al die informatie te delen, ondanks dat we wel weten dat we, of iedereen vermoedt toch, dat we allemaal afgeluisterd worden via onze iPhone, via onze, ik weet niet welke toestanden er nog allemaal in je huis staan, computers, iPhones, iPads. We worden gevolgd, wij weten het. We kunnen er niet veel tegen doen, want iedereen hapt massaal toe en iedereen tekent de voorwaarden nog altijd zonder lezen. Guilty is, super guilty. Jij?
Ja, absoluut. Veel te veel tekst. Ik lees dat niet aan, dat is zo.
Maar wanneer zijn we nu als klant wel bereid om informatie te delen en wanneer niet?
Je hebt het zelf al een beetje aangehaald. De intentie is daar van key importance. En Apple doet het heel prachtig. Apple is daar geniaal in. Ze kijken de kat altijd een beetje uit de boom. Nu hetzelfde met heel de AI-revolutie. Google is erop gesprongen, Microsoft is erop gesprongen. Apple kijkt de kat nog een beetje uit de boom. Om ook heel secuur zich te kunnen gaan positioneren in die markt. Een aantal jaren geleden is Apple zich plots beginnen positioneren als wij verkopen u privacy. En het feit dat je data als een commodity gebruikt wordt bij de concurrenten, hè, dus alles wat jij doet online, als het gratis is, betekent dat je er met je data voor betaalt. Mm. Apple is daar actief opinies in gaan nemen om dat anders te gaan doen. En mensen beginnen dat ook meer en meer belangrijk te vinden. Je wilt het niet hebben dat je data, hetgeen dat jij op Facebook liked, dat dat gebruikt wordt om aan Procter & Gamble te vertellen hoe dat ze ons meer moeten gaan verkopen. Zeker niet als je daar zelf niet actief consent voor hebt gegeven. Mm-hmm. Dus daarom zie je nu ook meer en meer start-ups uit de grond schieten. Generate is daar bijvoorbeeld eentje van. Nerian is daar ook eentje van. Dat zijn jonge bedrijven die ook zeggen van, kijk, je bent eigenaar van je eigen data. En je kan aan bedrijven zeggen, ik verkoop mijn data, of ik geef jou rechten om te weten hoe ik functioneer als mens, wat ik belangrijk vind, wat ik leuk vind, wat ik mooi vind, en mij daarop ook gericht te adverteren. En dat is een model waar ik ook wel in geloof, dat het naar de toekomst naartoe zal gaan. Dat is ook waarom dat, ja, Facebook, Meta nu, Mark Zuckerberg, heel hard onder vuur ligt, dat is waar hun businessmodel op draait. Hè. Zij draaien op uw aandacht en op u zo lang mogelijk engaged houden in hun platform.
Ja, ik vind dat wel superboeiend, want dat is toch voornamelijk gedragswetenschappen. Hè? Heel dat verhaal.
Ja, ik zeg het heel vaak, en de economen horen het niet zo graag, maar heel vaak is economie ook niet meer dan toegepaste psychologie. Heel veel dingen in onze omgeving. We proberen altijd heel rationeel te bestuderen en kosten-baten afwegen, maar eigenlijk is het heel vaak een kwestie van toegepaste psychologie.
En iets wat we misschien als leiders van bedrijven misschien wel vaak vergeten, dat alles wat verkoop is, eigenlijk gedrag van mensen is. Absoluut. Dat is een probleem oplossen, dat is iets aanbieden, dat is helpen, dat is persoonlijk contact. En dat wordt belangrijker en belangrijker, zeker met de komst van digitalisering en automatisering. Hoe meer dat alles digitaliseert en automatiseert, hoe meer dat er moet gespeeld worden toch op alles wat dat gedrag is.
Ja, en je hebt daar een heel dunne lijn tussen. En je hebt daar het nudgen en een zacht duwtje in de goede richting geven en consumenten sturen naar de keuze die ze anders zelf natuurlijk zouden maken. En dan heb je ook sludging. Dat is eigenlijk je keuzeomgevingen zodanig boetseren en kneden dat je 50 klikken door ergens een donker menu met bananen aangetekende brief moet gaan sturen naar het bedrijf om je uit te tekenen uit hun nieuwsbrief of om niet langer ingeschreven te zijn op een formule. Ja, dat is iets dat je natuurlijk als bedrijf, en dan gaat het natuurlijk terug om die intentie en wat je consument voelt van oké, helpt mijn bedrijf, het bedrijf waar ik hier consument bij ben, helpt het mij om de juiste keuzes te maken die ik anders zelf ook gewoon vrijwillig zou maken? En geeft het effectief nuttige tips en tricks om mij te helpen in mijn journey als consument? Of probeer het meer te forceren in een pashokje waar ik eigenlijk niet heen wil en eens dat ik daarin zit, heel moeilijk uitgeraak? Dat zie je nu vandaag heel hard bij vliegmaatschappijen.
Ja, absoluut.
Dat je overal, als je een seconde niet oplet, dan staat er ineens €40 bijgelapt op je rekening beneden. Mm-hmm. Dat zijn dingen die consumenten hun vertrouwen schaadt en waardoor hij ook een slecht sentiment rondom je brand creëert, waardoor hij eigenlijk weet dat je het niet goed aan het doen bent.
Dat is zo. En dat vertrouwen is dan misschien ook wel een sleutelelement voor het doen van juist de lange termijn business, lijkt mij. Of is dat niet zo belangrijk?
Absoluut. Ja, het vertrouwen is een van de belangrijkste commodities in een lange termijn businessrelatie. Je zegt wel, het duurt 20 jaar om een goede brandname op te bouwen, maar 5 minuten om hem kapot te maken. Mm-hmm. En dat is zeker waar. Mensen zijn sociale wezens. Er is zo'n notie dat we allemaal keuzes maken in een vacuüm. En dat alle andere parameters van de baan moeten gegooid worden en dat puur gewoon de keuze A versus B bekijken en dan rationele argumenten opsommen. Mm-hmm. En dan op basis van voldoende informatie dat we een keuze maken. Maar dat is niet zo. Mensen fungeren niet in een rationeel vacuüm. We zijn heel contextgebonden. We laten ons heel hard leiden door wat anderen doen. Wat zien we dat anderen doen? Wat zeggen anderen over hun ervaringen? Als we online iets gaan kopen of een reis gaan boeken, het eerste dat we gaan doen is kijken van oké, wat zijn hier de reviews?
Yeah.
Wat zeggen andere mensen hier over die ervaring? Is dat hier wel kosher? Is dat hier wel, klopt dat hier wel? Dus mensen zijn heel sociaal beïnvloedbaar en wat je over je brand vertelt zelf heb je in de hand. Maar wat nog veel krachtiger is wat anderen over je brand vertellen. En als jij door uw product offering een value proposition kunt creëren die dat zo aantrekkelijk is dat bedrijven of dat uw consumenten voor u eigenlijk uw marketing doen, dat is eigenlijk de beste situatie waar je in kan zitten.
Ja, en ik denk dat de reviews heel belangrijk zijn, maar dat we dat vertrouwen misschien toch soms nog wel onderschatten. Het belang daarvan of zo.
Ja, klopt. Nee, en zeker ook misschien, zoals je het zegt, de context die daar aangeboden wordt. En hoe dat je die context dan ook beter zelf kan gaan aanbieden. Mm-hmm. Ja, want de keuzes van mensen hangen een beetje af van welke context dat je zelf voorschotelt.
Ja.
Of dat jij een positieve of een negatieve context voorschotelt, de kans dat de andere persoon daar heel hard in meegaat, dat is eigenlijk bewezen. Daar is onderzoek naar gedaan.
Absoluut, ja. We zijn heel contextuele wezens. Hè. Dezelfde keuze die we... Als je twee dezelfde keuzes in een andere context steekt, ga je zien dat mensen gewoon heel vaak, afhankelijk van de context, gewoon radicaal andere keuzes gaan maken. Het is een beetje de informatie die rond de keuze hangt, de manier waarop je het presenteert, en ook wat er op die moment eigenlijk... Ja,
gaande
is bij die mensen. Maar dat kan je heel hard sturen en dat kan je heel hard beïnvloeden. Je hebt
hoe kan je dat sturen en beïnvloeden? Als bedrijf zijnde. Ik ga hier al de dingen...
Ik
ga ze allemaal uit Matthias halen. Nee, stel, je bent een bedrijf en je wilt een soort van context gaan creëren om een dienst of een product naar voren te brengen of dergelijke. Is er dan ergens een manier om dan die context op een zo goed mogelijke manier vorm te geven of misschien zaken waar je rekening mee kan houden?
Het is natuurlijk super afhankelijk van je type bedrijf, je type organisatie. Ja. Of dat je, als je een brik melk in de markt zet of je van €1,70 of je zij een dienstenpakket aan het aanbieden dat €40.000 kost, ja, dan spreek je natuurlijk wel over andere contexten. Maar hetgeen dat daar wel heel belangrijk in is, is één, dat vertrouwen. Twee, de manier hoe dat je je keuzes presenteert, je value proposition, ik zei het er juist al. Hetgeen dat eigenlijk heel belangrijk is, is dat je aan mensen het gevoel geeft dat ze meer krijgen dan waarvoor ze betalen. Het is geen slim idee om je product continu in discount te gaan steken. Dus continu kortingen geven, dat werkt, maar dat gaat in lange termijn je brand schaden, omdat dat is eigenlijk een downhill battle die je niet kan winnen. Als je op prijs gaat proberen concurreren, dan gaat dat ook hetgeen zijn waar mensen op gefixeerd zijn. Dus je moet eigenlijk je brand zodanig positioneren dat je je consumenten in een situatie drijft waarbij dat ze je in een category of one beginnen te zien. Dat je niet meer vergelijkbaar wordt met anderen en dat je je value proposition zodanig vormgeeft, dingen bijvoegt. Dat je bijvoorbeeld als je een sportprogramma of een fitnessabonnement wilt verkopen. Ja. Dat je
een extra tas en handdoek en drinkbus.
Bijvoorbeeld, dat is de weg hoe dat Basic Fit het aanpakt. om aan schaal mensen te onboarden. Maar als je bijvoorbeeld heel niche, want in de niche zitten er vaak meer geld. Dat je voor toppresteerders en CEO's van bedrijven het verschil wil maken. Ja, hoe ga je dat dan doen? Dat maakt dat je heel specifiek moet gaan nadenken, oké, wat is er belangrijk voor die mensen en hoe kan ik upfront mijn dienst aanbieden dat het stupendous is om nee te zeggen? Dat je zodanig veel value levert dat de €500 die je vraagt, dat eigenlijk een no-brainer wordt. Dus je reframed eigenlijk heel het denkkader en in plaats van de framing op niveau van prijs te doen, ga je een heel nieuw value offering aanbieden die compleet buiten de ballpark van al de rest ligt en dat je je zo persoonlijk aangesproken voelt, dat het zo op maat is, dat het eigenlijk niet langer een competition op price wordt.
Want dat is heel interessant wat je aanhaalt. Dat is ook hetgeen dat we hebben gezien, denk ik, op jouw presentatie voor Entrepreneur. Heb je zelf een case gedaan of een studie gedaan voor, was het het Nieuwsblad?
Het was een studie die ik aanhaalde van Knak.
Ah, van de Knak.
Ja,
en
ja,
hoe
ja.
was het juist? Want dat had ook iets te maken met de presentatie van deals.
Ja,
hè?
Dus de manier hoe dat je eigenlijk op niveau van pricing, als je een slide van pricing doet en je hebt drie formules om iets aan te bieden, dan is het eigenlijk heel belangrijk hoe dat je die structureert en welke pakketjes dat je aanbiedt. En wat is er met Knak, het voorbeeldje dat ik liet zien? Zij hebben eigenlijk, in de digitale space, willen zij zoveel mogelijk digitale abonnementen verkopen, want dat kost hun het minst en daar kunnen zij op schaal het breedst mee gaan. Dus ze hebben, ofwel koop je de fysieke magazine, ofwel de digitale, ofwel de fysiek plus digitale. Maar als ze die derde optie, of als ze die tweede optie niet zouden aanbieden, wat zie je dan? Dat een heel groot mensen, een groot aandeel mensen voornamelijk voor de fysieke gaat, of het goedkope pakket gaat.
Ja.
Maar als je dan dus pakt €65 voor abonnement A, €125 voor abonnement B en €128 voor abonnement C. Maar in 128 zit zodanig veel meer dat het eigenlijk gigantisch dom zou zijn om of ring B te kiezen. Dat is eigenlijk een lelijk eentje dat ze daar toevoegen. Niemand in een rationele wereld of in een irrationele wereld zou die optie ooit kiezen. Maar gewoon louter door toevoegen van die optie zie je een gigantisch aandeel mensen verschuiven naar die, dat duurder pakket. Want plots heb je een vergelijkingspunt met iets dat veel minder waarde geeft. Voor bijna hetzelfde geld, ja, dan is die ene die iets duurder is plots keiveel waardevoller en een keiveel interessantere deal.
Super, super boeiend, ja, want super ik denk ondertussen 10 jaar geleden, in mijn vorige job, was er een sales training waarin er verteld wordt dat je altijd inderdaad 3 pakketten moet hebben, maar van het middelste het meest interessante is. Jij zegt, nu, dat hoeft niet per se, maakt gewoon het verschil tussen het middelste en het hoogste zo klein dat het hoogste een easy choice wordt.
Ja, het gaat hem, dus dat is het decoy-principe opnieuw. Hè. Dus Starbucks doet dat ook geniaal. Hè. Je hebt de venti, de large en de... Ja, de woorden die ze gebruiken, alle drie betekenen ze medium in een andere taal.
Ja, ze is smart. Smart.
Maar dus, ja, die venti die is zo exuberant groot. Ja, dat is bijna degoutant hoeveel koffie dat je daarin hebt. Het is ook vrij duur. Waardoor dat, de kleine, dat zal dan wel te weinig zijn. Hè, als je die naast die grote ziet staan... Ja. Dus mensen middelen uit naar de middelste optie. Terwijl als je die grote nooit zou aanbieden, dan gaan heel veel mensen gewoon naar de kleinste gaan. En dus je introduceert een lelijk eentje. Dat kan de middelste optie zijn, dat kan de grootste optie zijn. Dat hangt een beetje vanaf wat je value proposition opnieuw is. Wat je deal size juist is en hoe dat je het aanbiedt.
Oké, boeiend.
Ja, want ik had ook in mijn hoofd dat je derde pakket of je grootste pakket zodanig luxueus is... Ja. Dat die prijs ook luxueus is, hè? Maar dat gewoon dat is alles omvat. Het is echt voor de mensen dat gewoon zeggen, hier, pak mijn geld.
Regel het.
Zo. Ja. Maar dat is dan nog een andere connotatie.
Dat is zeker een groep die je ook gaat hebben, maar als je puur gewoon de cijfers en de data bekijkt, hoe overtuigt je het grootste aandeel mensen van je consumentengroep, hè, het type persona's die jij probeert te targeten, dat gaan meestal niet de mensen zijn die de exuberante optie nemen. En als je een grote speler bent en je hebt geld zat, en dat nu 10.000 of 100.000 euro is, ik wil ontzorgd worden, die gaan voor die optie gaan. Maar dat gaat een heel klein aantal mensen zijn. En je gaat een heel groot aantal mensen hebben die puur gaan kijken van oké, de value in ruil voor het geld dat ik geef. En zodanig dat je... Het is eigenlijk de psychologie en de truc daarin, degene die dat gaat winnen, is degene die dat de value proposition zodanig kan kneden dat de perceptie bij je consument... een no-brainer wordt, dat je een deal krijgt die je onmogelijk kunt refusen, dat de value die je terugkrijgt zo immens veel groter is dan hetgeen dat je moet betalen. Mm. Ja, dat is eigenlijk waar je wil terechtkomen.
Interessant. En zeker ook met Starbucks, ik ga erop letten de volgende keer. Ik ga af en toe wel eens en dan ga ik erop letten. En dat is een mooi voorbeeld van hoe je ook dat concept kunt visualiseren. Hè? Want dat is heel uiterlijk, dat is heel duidelijk. We hadden op onze vorige podcast met Michael Humblé, die jij ook kent, want hij raadde heel grappig op zijn podcast aan om met jou te spreken. En toen lag onze meeting al vast. Ze was grappig. En hij zei ook dat mensen bijvoorbeeld heel gevoelig zijn aan pijlen. Het toevoegen van pijlen. En daar weet jij blijkbaar iets over. Een nudging-experiment in Gent, gebaseerd op een onderzoek in Zweden. Vertel eens over pijlen.
Ja, dus dat is een studie die we in samenwerking met Stad Gent hebben gedaan. Dat ik een paar jaar geleden heb uitgevoerd. Die zijn we nu ook aan het publiceren. Dus waarschijnlijk binnenkort... Jullie het ergens op LinkedIn zien passeren, dat het in een wetenschappelijk journal gepubliceerd is, hopelijk. Maar dus pijlen en omgevingssignalen, we laten ons daar opnieuw door leiden. We worden daardoor beïnvloed. We weerspiegelen ons gedrag op basis van de context. En we worden ook graag geleid.
Wel, maken we niet graag keuze? Als mens zijnde, vinden we dat moeilijk om keuzes te maken, waardoor wij ons makkelijker laten leiden door alles wat dat signalisatie is...
Zeker. We zijn eigenlijk cognitief als mensen geëvolueerd om zo weinig mogelijk van onze breincapaciteit te moeten gebruiken. Ons brein, die 1,5 kilo vlees die in elk van onze hoofden zit, dat is het orgaan in ons lichaam dat het meest energie consumeert en verslindt. Dus ons brein en wij als mensen zijn dusdanig geëvolueerd dat we dat zo efficiënt mogelijk willen gebruiken. En daarom maken we eigenlijk keuzes die zwaar op een soort autopiloot zijn, waarbij dat we... zo snel mogelijk keuzes willen maken en een beetje de shortcuts willen nemen, waardoor dat we ook wel heel vaak in de val trappen. Maar dus, we zijn effectief geëvolueerd voor cognitieve efficiëntie. En er is ook zoiets als beslissingsmoeheid, dat naarmate dat je meer, naarmate je meer keuzes maakt, gaat de kwaliteit van je keuzes ook echt significant veel dalen. Dus ja, er zijn veel studies bijvoorbeeld met rechters en criminelen die vervroegd vrij willen komen, waarbij dat je ziet dat een rechter die 's ochtends vroeg als first thing een keuze maakt, dan heb je 65% kans, als je zitting dan gehoord wordt, om vervroegd vrij te komen. Naarmate de middag vordert, zakt die kans gestaag naar nul.
Zo zot, dat is echt zo zot.
Ja.
Ja. Dus we zijn eigenlijk continu veel minder rationeel dan we denken. En ja, we worden dan ook heel makkelijk beïnvloed om door bijvoorbeeld een pijl of voetjes op de grond om bepaald gedrag te volgen. Die pijlen...
Ja. Het ging over wildplassen, toch, de studie?
Het ging over wildplassen, ja. Maar het is eigenlijk... Het gaat op in allerhande situaties. IKEA bijvoorbeeld is meester in nudging.
Ja.
Ze hebben een labyrint doorheen een magazijn gecreëerd waar je eigenlijk de winkel volledig 2 keer moet doorgaan voordat je aan de kassa's kunt geraken. Je hebt shortcuts, maar de pijlen die geprojecteerd worden op de grond in de supersmalle gangetjes, die maken dat je de langst mogelijke weg door heel hun magazijn volgt.
Ja, en ik vind dat ook zot in de IKEA, want ik was daar nu eigenlijk toevallig dit weekend. En rationeel zie ik dat die andere weg korter is, maar mijn brein volgt pijlen. En ik moest snel in de IKEA en uit de IKEA zijn. En ik voelde gewoon dat dat een gevecht was. Ja. Tussen, ik pak de shortcut en mijn brein dat gewoon los die pijlen volgt. En dan ze voelt, oh, ik ben om me heen te maken.
Ja, absoluut. IKEA, die zijn daar meester in om ons gedrag te sturen. We zijn kuddedieren. En ook, hetgeen dat je misschien ook hebt opgemerkt als je dit weekend in IKEA was, de gangetjes zijn zodanig smal, dat als je daar met je kinderen rond zou lopen bijvoorbeeld, dat, ja, er liggen hier en daar knuffels of kleine hebbedingetjes. In het midden van een gang waar dat eigenlijk iets, ja, de keuken staan en dan liggen daar plots...
Ah, ik vond het al zo raar. Nu snap ik.
Dan liggen daar plots dingen die daar eigenlijk niet thuis horen. Maar om dan... uw kind gooit dat dan in de winkelkar. Maar om dan tegen de stroom in te moeten gaan terugkeren om het te gaan terugleggen...
Oef, lastig. We moeten terug al die winkel door.
Je weet uw baan zelf.
Al die kwade blikken van die andere mensen die zo... Allee, je zit hier tegen
volg de pijlen toch?
Voilà, volg de pijlen, volg de stroom, volg de kudde. Waardoor dat je eigenlijk ook weer naar huis gaat met een hoop spullen die je eigenlijk niet nodig had.
Ik heb exact dat meegemaakt een paar maanden met mijn kind, die echt heel enthousiast was over alle grijpdingen. En ik waarschijnlijk met 40% meer naar buiten ben gekomen dan initieel gepland. Dus heel herkenbaar.
Maar dus die studie met het wildplassen, we hebben daar eigenlijk ook
terug
gedaan.
Terug naar de pijlen.
We hebben eigenlijk dat idee ook meegenomen, hè, dat we... Het probleem...
Misschien even uitleggen wat de studie was.
Ja, dus de studie, wat hebben we gedaan? We hebben... Stad Gent had mijn groot probleem. Stad Gent heeft de mooiste kerken, de mooiste monumenten in Vlaanderen, al zeg ik het zelf. En ze hebben een probleem, want mensen plassen tegen die prachtige monumenten. Dat maakt dat je betonrot krijgt en dat de stad heel veel geld gaat moeten uitgeven om dat allemaal te fixen en te herstellen. Nu, ja... Nudging, hè, prachtig wapen tegen irrationeel gedrag, want ook al zetten we voldoende openbare toiletten, nog steeds gaan mensen eigenlijk het juiste gedrag niet stellen. Ja. Dus ik ben daar ook in een voorstudie in een van de uitgaansbuurten als undercover wetenschapper gaan vragen aan de feestvierers van oké, waar kan ik hier een gratis openbaar toilet vinden? En mensen wezen mij naar de muur van de Sint-Jacobskerk. Of naar de bosjes daar buiten Café Charlatan. Dus het juiste gedrag moet één al mogelijk zijn. Hè. Dus mensen moeten weten dat er opties zijn, want er waren op wandelafstand op 1 minuut bereikbaar opties beschikbaar. Maar mensen zagen het niet echt als een optie omdat het te ver was of omdat het net buiten het oogbereik was. Maar dus, wat hebben we gedaan? Stad Gent met het handen in het haar. Ze hebben allerhande campagnes gedaan. Boetes wildplassen zijn €120. Allemaal campagnes. Resultaat eigenlijk niet veel opgebracht. Hè. Heel veel. Meestal zijn dat guerrilla- en marketingcampagnes die dat eventjes effect hebben, maar dan terug...
Op de lange termijn niet meer.
Crashen. Hè. Mensen worden eraan gewoon. En nadat het eventjes in JPIA in de media is geweest, sterft het terug uit. Dus wat hebben we gedaan? Een experiment ook in Göteborg was, dat ze daar hebben gedaan voor zwerfvuil. Hè. Dus daar hebben de onderzoekers mensen een snoepje met een papiertje gegeven en zagen ze dat mensen werden papiertjes op de grond gegooid. En hebben ze eigenlijk in een straal van 10 meter rond de vuilbakken voetstapjes geschilderd. Door die interventie 56% minder zwerfvuil. Dus we dachten, oké, als dat werkt voor zwerfvuil, gaan we ook eens proberen op een andere vorm van overlastgedrag, wildplassen. En ook bij ons, het is al eventjes geleden, de statistieken staan denk ik op jullie papier.
Ja, inderdaad. Ik heb opgeschreven... Dus waarbij wildplassen... Ja. Wildplassen, voet op de grond schilderde, die verwijzen naar openbare toiletten die ervoor zorgen dat wildplassen met 46% verminderden.
Ja.
En dan heb je achteraf nog pijlen toegevoegd waar het wildplassen met 72%.
Dus de pijlen apart, dus 72% minder wildplassers door pijlen alleen. Hè. Mm. Dus als we dan net als IKEA pijlen gaan toevoegen, maar hetgeen dat wij nog iets anders hebben gedaan... was, wij dachten van, oké, hoe werkt dit cognitief mechanisme nu? Want mensen die maken op een bepaald moment, zijn dan een beetje zat, hè, de aandacht moet gegrepen worden en moet lang genoeg vastgehouden worden om dan naar het juiste gedrag te leiden. Maar wat dachten wij van, oké, wat als we nu eens het beslissingsmechanisme verplaatsen van correct plassen versus fout plassen naar juiste wc links versus juiste wc rechts? Mijn tijdsaanduiding. We noemen dat in de psychologie visiati. What you see is all there is. Dat is een acroniem. Dat eigenlijk, mensen zijn niet goed in statistische informatie. Mensen maken niet goed tijdsinschattingen, zijn daar heel slecht in.
Mm-hmm.
Ook al denken we dat we op tijd gaan komen. Ja.
Heel herkenbaar, en Harry.
Ik zeg meestal, ik ga meestal de quote van, is het Harry Potter of... ik denk dat Gandalf uit Lord of the Rings is. A wizard is never late, nor early. He arrives exactly when he means to. Dus dat is meestal de spreuk die ik bovenhaal. Maar dus tijdsinschattingen. We dachten van, oké, wat als we nu eens heel duidelijk pijl links versus pijl rechts. De wc links is 30 seconden, de wc rechts is 40 seconden. Waardoor hij eigenlijk ook opnieuw een no-brainer, mensen die moeten plassen...
Je verlegt eigenlijk de keuze volledig.
Voilà. Je verlegt de keuze van correct versus fout naar wc links 30 seconden versus wc rechts 40 seconden. Wat maakt eigenlijk dat mensen, zelfs nog voordat ze doorhebben dat ze moeten plassen, dat ze zeggen, oh ja, 30 seconden, woep, en ik ga met de pijl mee. En dan, ja, als we dan de twee combineerden, hè, de voeten en de pijlen, dan zagen we dat dat percentage zelfs meer steeg naar, ik geloof, 83,72% of zo. Waardoor dat je eigenlijk met de combinatie van beide de aandacht grijpt met de pijlen en dan lang genoeg vasthoudt met de voetjes.
Oké, ik vind dat echt heel boeiend. Ja. Hoe dat we met kleine dingen een grote impact kunnen maken.
En hetgeen dat daar eigenlijk heel frappant aan is, is dat dat heel vaak maar heel minuscule kleine investeringen zijn. Een aantal woorden op een blad, een paar strepen verf op de grond, die dat gigantische return on investment hebben.
Mm-hmm. En als we dan een keer eventjes concretiseren en... in de wereld waar we vandaag in zitten. Ik ben een bedrijf, ik maak een presentatie en ik ga heel veel gebruik maken van pijlen. Zijn er zo drie tips waarop dat de pijlen dan misschien of andere signalisatie het best kan gebruiken in toepassing om een boodschap te gaan brengen als bedrijf zijnde? Ik zeg nu presentatie, maar het kan misschien ook social media zijn of een website of een nieuwsbrief dat je uitstuurt, maar wel een beetje met de gedachte, ik ga wat nudgen.
Ik zou zeggen, keep it stupid and simple en hoe... eenvoudiger je het kan maken, dat je boodschap duidelijk is, hoe beter. Want je moet, de metric die je eigenlijk voor ogen moet houden, is als je aan het scrollen bent op je LinkedIn en je ziet dat voorbij komen, ga er dan in die flits dat het voorbij is gekomen, die splitseconde, ga er dan doorhebben wat daar gebeurt. Of wat daar de nodige actie is. En meestal pijlen trekken onze aandacht. Dat werkt. Maar natuurlijk, als je zomaar ad hoc random pijlen begint toe te voegen... en
zoals 40 pijlen op één slide.
Dan wordt het ook overwhelming. En als het niet duidelijk is wat mensen winnen door op de pijl te klikken, moet je opnieuw dopamine vrijmaken als je op de pijl klikt, dat je gelukkig voelt, dat je zoiets hebt van, ah, joepie, hè, dat je iets krijgt of dat je... klik en klaar. Dat is eigenlijk meestal de...
Okay.
Maar een call to action... Hè, veel mensen gebruiken denk ik gewoon een button. Hè?
Ja.
En je zet erop klik hier. Maar door daar bijvoorbeeld een pijl aan toe te voegen, klik hier, is de kans dan wel groter dat er meer zal geklikt worden op de button, als we het nu heel simpel voorstellen.
Ja, dat is natuurlijk, dan denk ik een beetje vanaf van hoe dat je het opstelt.
Okay.
Maar dat kan zeker het geval zijn. Hè? In de psychologie noemen we dat saillantie. Iets opzichtig en duidelijk maken. Echt iets in de verf zetten. Het is een experiment. Jan-Emmanuel de Neven, een prof die nu ook aan een grote universiteit werkt, die heeft een aantal jaar geleden een onderzoek gedaan met de FOD Financiën, waarbij dat ze de belastingsbrieven genudged hebben. Hè? Dus de manier hoe dat je de informatie op die belastingsbrief voor achterstallige betalingen te innen, hoe dat je die structureert, heeft ervoor gezorgd dat de FOD Financiën miljoenen eerder heeft kunnen innen. Gewoon door een beetje inkt aan te passen en door het gewenste gedrag of de actie die er moest plaatsvinden om die saillant te maken. Voeg daar een pijl aan toe, zet dat in een rode kader, gebruik heel duidelijke tekst. Als je dit niet doet voor deze dag, zal ei gebeuren. Ook bijvoorbeeld de vrouw eerst aanspreken. in plaats van de man in het huishouden, zorgt voor significant veel meer op tijd.
Want omdat de vrouw ook de meeste beslissingen maakt in een huishouden als het aankomt op geld uitgeven. Hè?
Is dat zo?
Vraag me nu niet wat dat wetenschappelijk onderbouwd is, Matthias. Maar ik heb dan een keer gelezen dat dus, de vrouw heel veel beslissingen maakt omtrent...
huishoudelijk geld.
Huishoudelijk geld. Wat dat dan heel,
kleding voor kinderen of voor zichzelf. Okay.
Maar ook hoe dat het huis bijvoorbeeld verbouwd zou moeten worden. Want de vrouw gebruikt misschien dan de keuken en de slaapkamer en de badkamer met de kinderen het meeste. Dus zij gaan ook...
Ja, dus dat, dat is een statistiek die ik niet ken, dus ik weet niet... ik kan daar moeilijk op...
Laat het ons weten, als je dat ooit een keer toch tegenkomt, dat ergens wetenschappelijk onderbouwd is, dan hoor ik het ook.
Ik ga het zeker eens opzoeken.
Ja, geen idee. Ik kan. Maar dat is inderdaad super interessant, vind ik, hoe dat die kleine dingen veel impact kunnen maken. En zeker van die saaie brieven als de belasting, kan ik mij zeker goed voorstellen. Ik vind dat ook met politieboetes. Ik vind dat zo onduidelijk.
Ja, staat er hoe onduidelijk kan een brief zijn?
Ik betaal gewoon niet, want het kost me te veel tijd om te weten... Hoe moet ik het betalen? Terwijl als er dan misschien... Dan zou ik misschien echt...
Ja, ik snap dat. En soms maar op de achterkant van een pagina staat er dan maar wat je ergens moet betalen, één zinnetje geschreven.
Ja.
Ik vind dat heel vreemd voor een overheidsdienst dat zoveel geld moet vragen aan mensen, dat dat zo onduidelijke brieven zijn.
Ja, de overheid zijn natuurlijk geen psychologen.
Misschien moet je eens gaan bellen. Aan de deur gaan kloppen. Zeg.
Oh ja, ze mogen mij zeker contacteren. Ik sta altijd open om eens naar hun brieven te kijken. Maar hetgeen dat mensen eigenlijk heel hard typeert is, we zijn, zeker als Belgen, zijn vrij conservatief, we zijn risico-avers en ambiguïteits-avers. Dus vanaf dat iets
onduidelijk
of bizar of een beetje ik moet hier mijn identiteitskaart ingeven of ik moet hier, dat is shady, dan haken we af. Dus maak iets heel transparant, maak iets heel duidelijk, geef een stappenplan mee. Hè, bijvoorbeeld bij een vaccinatie, bijvoorbeeld, iets dat heel ambigu is, a priori. Dat is heel moeilijk om mensen te overtuigen. Dat is iets nieuws dat we als in onze samenleving, in de jaren dat wij leven, nog niet vaak meegemaakt. Zoiets op grote schaal dat disruptief de maatschappij verandert en impact geeft. Dan moet je heel goed nadenken van hoe ga ik de informatie hier presenteren? Ga ik hier duidelijk een stappenplan meegeven van stap 1 is je eerste vaccin, stap 2 je tweede vaccin. En dan moet je dit invullen en dan dit. Dat geeft mensen rust. Mensen hebben graag orde, hebben vaak heel graag dat iets duidelijk is, een schema heeft, dat iets kan afgevinkt worden, afgewerkt kan worden. Zijn heel risicovermijdend. Dus als iets een risico inherent met zich meebrengt, dan gaan we dat ook zoveel mogelijk proberen vermijden.
En dan technieken om net dat risico-avers zijn een beetje weg te nemen?
Ik heb het daarnet al gezegd, maar die sociale norm, dus als je kan aangeven, en dat is natuurlijk hetgeen dat daar heel belangrijk is, ik heb het er juist ook al gezegd, nudging, sludging, is om gewoon de accurate informatie weer te geven. Door gewoon echt statistieken te zeggen van, kijk, dit is wat andere consumenten doen en dit is hoe gelukkig ze zijn met hun keuze. Maar dan moet het effectief wel juiste informatie zijn, want als je dan, als het uitlekt dat je fake van die reviews de wereld instuurt, dan is je brand geschaad. Maar bijvoorbeeld, dat is een heel goed voorbeeld, die sociale normen, vooral in de coronacrisis opnieuw. Het is heel moeilijk om te gaan zeggen van, we zijn hier met een nieuw vaccin, niemand heeft het ooit nog getest. Normaal doen we er vele maanden meer over om iets medisch approved te krijgen. En nu gaan we dat plots allemaal massaal in onze armen moeten steken. Hoe in godsnaam overtuigen we mensen om dat te doen? En hetgeen nou daar, ik ben daar nu zelf ook een aantal experimenten in aan het uitvoeren. Als er een heel lage sociale norm is, als nog niemand het gedrag stelt, hoe in godsnaam overtuigt je dan de mensen om het te gaan doen? Hetgeen dat je daaraan kan doen, is om met een trending norm te werken. 2 datapunten zijn een relatie, 3 datapunten, dat is een trend. En dus door te zeggen van, kijk, 3 maanden geleden lieten er 500 mensen een vaccin zetten. 2 maanden geleden waren het er al 1000 en nu zijn het er al bijna 3000. Verlies je plaats in de wachtrij niet.
Okay.
Dus door zo een beetje die schaarste op te wekken, door die trending norm, als het gedrag nog niet gesteld wordt, kun je niet gaan beginnen pronken met zoveel duizenden mensen doen het. Want als je dan zegt, 500 mensen op de 11 miljoen doen het, dan stuurt je eigenlijk het signaal uit, niemand doet het. Dus ga het zeker niet doen. Dus je kunt heel goed spelen met die framing en afhankelijk van het type datapunten dat je hebt, heb je eigenlijk heel hard onder controle met wat de perceptie is en... Ook gewoon op basis van echte data, en dat is echt het belangrijkste, dat je gewoon heel creatief kan zijn en ja, in zekere zin onderbouwd met echte data. Ja. En niet begint dingen te gaan verzinnen omdat het een sociale norm is.
Mm-hmm. Ik ben nu even aan het vertalen ook naar sales technieken die dat rondom mij zien gebeuren. Sorry, ik ben heel hard bezig met vertaling vanuit dat wetenschappelijke naar ja, dat nudging echt gaan toepassen in uw bedrijf. Maar dat lijkt me dan echt wel de manier, omdat heel veel mensen zeggen, er hebben al zoveel mensen ingetekend en zoveel procent heeft laten weten dat ze super tevreden zijn. Ja. Dat zijn eigenlijk die connectiepunten gaan maken van je product of dienst dat het aanbiedt door te zeggen, vorig jaar hebben zoveel mensen deelgenomen, dit jaar hebben zoveel mensen deelgenomen en zoveel procent was tevreden van die mensen. Dat is eigenlijk een hele Absoluut. Duidelijke nudging techniek.
Zeker. En ook als je bijvoorbeeld, hetgeen dat je dan, ik refereer nu graag om het in dezelfde voorbeeldencategorie te houden, op een bepaald moment ook een campagne van de overheid gehad, de ploeg van 11 miljoen, waar dat ons Belgisch elftal, de voetballers, dan ook poseerde en dan, ik laat mij een vaccin steken. Het is nog eens effectiever als je iemand uit een groep ziet die dat jij aanschouwt als, dit is part of my group.
Voor het vertrouwen dan.
Als je iemand ziet uit je eigen community, uit je eigen in-group, in een groep waar je jezelf een deel van uit voelt maken, dan is de kans nog veel groter dat je zegt van, oké, de groepsidentiteit zegt dat het juiste gedrag is, dan ga ik dat ook stellen. En mensen boetseren hun ideologieën naar gelang wat ze denken dat de mensen in hun omgeving doen.
Is het dan interessanter om te werken met, ik noem het dan even het woord influencer, maar ik bedoel gewoon een belangrijk persoon, alleen, dat hoeft niet per se een Instagram-influencer te zijn, met micro, meer op micro-schaal dan op macro-schaal. Bijvoorbeeld, ik zal maar zeggen, ik voel mij nu totaal niet aangesproken door die persoon, maar laten we even zeggen van wel, door de burgemeester van mijn dorp versus, de eerste minister die het doet. Zou dan die connectie dichter moeten zijn? Of persoon, misschien de voorzitter van mijn sportclub, die zegt, I'm doing it. Zou dat dan effectiever zijn of niet per se?
Het hangt er allemaal vanaf. Wat is de uitkomstmaat, het uitkomstgedrag dat je wilt verwezenlijken en wat betekent die persoon in de doelgroep? Hè? Als de doelgroep de mensen van Aartselaar zijn, ik weet niet van waar je bent.
Brasschaat.
De mensen van Brasschaat. Dan moet je zelf afvragen van, die mensen van Brasschaat, hoe aligned en gerepresenteerd voelen die zich door die persoon die je daar als boegbeeld naar voren wilt schuiven? Mm-hmm. Bijvoorbeeld, hetgeen dat wel heel effectief zou zijn, is als je in de turnwereld nu iets wilt verwezenlijken, dan is je daar een Nina der Waal, die echt een boegbeeld is, die dingen verwezenlijkt, waar mensen naar opkijken, die dat unaniem een positief imago van haar afstraalt op de dingen die ze doet. Ze is Olympisch kampioen. Het is heel goed om je brand, als je iets in de gymnastiekwereld wilt verwezenlijken, om dat daaraan op te hangen, omdat dat iemand is waar je mee wilt identificeren, dat je zegt van oké, als Nina het doet, dan zal het wel goed zijn. Mm-hmm. Hetgeen dat heel schadelijk is, en je hebt nu tegenwoordig, ik heb ze onlangs, ik denk vanochtend op tv, in een reclame van mijn workout, zag ik het passeren, een reclame van een bifi-worst of zoiets, dat ze een influencer op de spot zetten en aan een leugendetector hangen.
Ja, ik heb dat ook gezien.
Dat is een beetje de spot meedrijven, maar dat is een reclamespotje waarbij dat ze een leugendetector, trouwens wetenschappelijk niet accuraat, een polygraaf, dat er zeiden, maar dat er een leugendetector staat en dat er een influencer binnenkomt die dan een spotje heeft moeten doen over een bifi-worst of zoiets. En dat er dan gevraagd wordt van, heb je ooit al een bifi-worst gegeten? Vind je de bifi-worst beter dan het eten van je grootmoeder? Dat die dan systematisch zo liegt op alle dingen. Dat zo blootlegt. Het schaadt wel uw brand als je, en zeker als influencer, als je een brand promoot die waar je doelgroep totaal van weet van, no way dat die dat gebruikt. Hè.
Ja.
Het moet natuurlijk wel alignen met wat je probeert te verkondigen. Want als je als je een mismatch hebt tussen wat je promoot en wat de brand is en de values en je doelgroep, dan valt je meteen door de mand en dan schaadt het zowel het product als de influencer.
Ja, natuurlijk. Maar wat ik naar wou doelen is, gebruiken we soms mensen als boegbeeld om dingen te promoten, gedrag, producten, die te ver staan van ons, waardoor de bijvoorbeeld
impact kleiner is.
Ja, waardoor de impact, dat we dan misschien meer succes zouden boeken met meerdere kleinere of meer dichtbijere personen. Dan bijvoorbeeld het Belgisch elftal, waar ik denk, maar in geen 100 jaar zou ik is dat voor mij.
Ja, maar een heel groot aantal, als je het puur statistisch bekijkt, als het doel van de overheid was om zoveel mogelijk Belgen mee te krijgen. Mm-hmm. Het Belgisch elftal.
Dan is dat wel een goeie.
Heel veel Belgen associëren zich daarmee als, dat, als iets positiefs dat deel uitmaakt van hun eigen waardesysteem. En als dat daar binnenvalt, keigoed. En dan als een Kevin De Bruyne zegt van mannen, laat nu een keer vaccineren, ik doe dat ook. Dan gaat dat waarschijnlijk wel iets van positieve impact hebben.
Mm-hmm. Okay.
Maar het, alles hangt ervan af wie is je doelgroep. En natuurlijk, het gaat nooit een one-size-fits-all zijn.
Nee.
Het is altijd een beetje maatwerk. En afhankelijk van wat dat je wilt bereiken, ja, hoe meer niche dat je in je doelgroep kan weten van oké, deze persoon representeert nu die groep echt, ja, dan is dat een toppersoon mm-hmm. om die... ja.
Oké. Okay. Nee, dat is...
voor te schuiven.
Nee, keigoed. En dan over het feit, misschien er wat verder op dieper op ingaan, over ja, die social ja, hoe zeg je dat, approval hè, van mensen die zeggen, ik heb het gedaan, jij doet het ook. Een tweede stap daarin is, blijkbaar is er onderzoek gedaan dat als er het gevoel hebt dat er ook sociale controle is, dus niet enkel een soort voorbeeld, maar anderzijds ook een sociale controle, dat wordt ja, bekeken is misschien overdreven, maar dat er toch ogen op...
Ja, ik denk zelfs letterlijk bekeken...
Ja.
Dat ook een impact zou hebben op je gedrag.
Als je het gevoel hebt dat het bekeken wordt, en letterlijk met ogen kijken, denk ik, dat wel het effect heeft dat mensen zich beter gaan gedragen in de maatschappij, zelfs als burger zijnde.
Ja, dat is, dat is een studie die je aanhaalt, die een tijdje geleden in Londen, geloof ik, heeft plaatsgevonden. We hebben dat, ondertussen is die studie gerepliceerd in Leuven, hebben ze ook gedaan, de politie van Leuven, waarbij als ze tegen fietsdiefstallen een set ogen aan de muur hebben geplakt met fietsdieven, wees gewaarschuwd, we zien jullie. Dat is een beetje zoals het camera-embleempje dat dan in de winkel hangt of in de keuken naast de koelkast een videocamera plakken. Ja, mensen die zich bekeken voelen, die gaan zich ethischer gedragen. Hè. In de psychologie noemen we dat identiteitsbeschermende cognities, waarbij dat je er alles aan doet om het beeld dat je wilt uitstralen naar de wereld toe, om dat beschermd te zien. Dus dat helpt, als je bijvoorbeeld wilt afvallen, gaat het heel hard helpen als je jezelf mentaal het beeld aanpraat van ik ben een sportman. Of ik ben geen roker. En als je dan een sigaret opsteekt en mensen pakken je daarop en zeggen, oeh, jij rookt toch niet? Cognitief, die dissonantie tussen die twee... Dat is heel pijnlijk. Je wilt niet dat gezichtsverlies lijden. Mensen gaan heel ver om dat eigen beeld te beschermen.
Oké. Okay. Interessant. Ja, ik vind het wel zo... Ik ben aan het denken hoe dat het dan... Ja, dat is uiteraard overheidsverhalen, maar hoe dat het dan concreet kan worden voor bedrijven bijvoorbeeld. Want je bent al over pijlen gehad en over voetstappen gehad.
Ja.
En dan zo,
een
nieuwsbrief zo van die twee ogen.
I see you.
Nee, maar misschien wel interessant, als we het dan letterlijk hebben over je bekeken voelen, is
ja,
er ergens
dat, onder... dat is eerder een repressieve maatregel. Dat zou ik zo precies als brand niet meteen...
Nee, dat is wel heel...
Dat is wat Big Brother vibe. Ja, ja. Dat is net heel het ding. Privacy-gewijs, als je ineens op je scherm een melding krijgt, we zien je... Ja, ik zou daar koude rillingen van krijgen.
Mm-hmm. Er is in de UK is er een groot advertisingbedrijf geweest. Ik denk dat het ook rond 10 jaar geleden was. En wat hadden die gedaan? Dat was in het begin van Big Data, zo'n beetje. En die hadden een campagne uitgestuurd die persoonlijk was. Hè. Dus dat was een kledingbedrijf die online kleding verkocht. En er stond in, dat was gepersonaliseerd, op die datum zag je ons voor het eerst. Op die datum heb je voor het eerst dit kledingstuk aan. Allee, eigenlijk zo'n beetje een love letter, maar zo heel gepersonaliseerd en hij is mega gebackfired in hun gezicht.
Ja, zeker als je als consument niet weet dat die data over u bestaat, één. En twee, dat die dan ook nog eens gebruikt wordt om je gericht te targeten. Ja, dat is inderdaad niet zo'n slimme zet. Maar natuurlijk, als je actief consent geeft en als je consumenten benadert en zegt van hey, kijk, we hebben wat data over u verzameld over uw afgelopen aankoopgedrag, waardoor we wel een vrij goed beeld hebben over wat je zou interesseren in het vervolg.
En wie dat eigenlijk goed doet, is Spotify. Hè? Door u een Spotify wrap-up te maken op het einde van het jaar.
Absoluut.
Iedereen deelt dat massaal, maar eigenlijk wat die boodschap wil zeggen is hey, we hebben een heel jaar getracked en dit is exact wat je gedaan hebt.
Het zijn de ogen van Spotify.
Ja, ja.
See you.
Absoluut. En hetgeen dat je daar ook mee creëert, is een beetje FOMO. Want iedereen
wil dat gaan
Apple
doen.
Music gebruikt... En die niet een wrap-up ziet van Spotify, wat er heel cool en sexy uitziet. En je kunt dat delen. En dat is precies een professioneel geëdit ding. Speciaal op u, op maat gemaakt. En uw naam staat daar dan in. Je voelt u heel gevleid dat zo'n ding is gedaan worden. ja, als je dat niet kunt doen omdat je geen Spotify gebruikt, ja, dan voel je je een beetje als eenzame sukkelaar die de, niet op de trein springt en niet mee kan feesten op de Spotify-trein. Ja. Dus.
En dan misschien nog eventjes verder op dat bekeken voelen. Oké, van bedrijf uit zijn naar een klant ga je dat inderdaad niet doen, hè, want dat komt slecht over. Maar wat als je je in een groep bevindt, heeft het feit dat je een groepsaankoop doet bijvoorbeeld impact op je koopgedrag of hoeveel geld dat je uitgeeft? Stel, wij gaan samen gaan shoppen. Gaan we dan meer uitgeven of minder shoppen? Allee, heel benieuwd naar wat heeft het koopeffect. Bijvoorbeeld, om het heel concreet te vertalen, is het allemaal samen in een webinar. Ja, de mensen in de webinar die de webinar volgen beginnen massaal te kopen, waardoor jij misschien wel als gast zijnde in die webinar de neiging krijgt om ook te komen puur vanuit het FOMO dat je daarnet al aanhaalde. Ja. Ja, heeft dat effect?
Absoluut. We laten ons opnieuw enorm sociaal leiden. Er zijn ook heel, heel veel mooie experimenten waarbij dat ze een heel hoop handlangers van de onderzoeker in een lokaal steken. Dus 6 mensen op een rij. En daar komt dan een proefpersoon binnen. En het idee is, daar op het scherm staan allemaal lijntjes, waarvan dat er 1 lijntje duidelijk net een beetje korter is dan alle andere lijntjes. En de onderzoeker vraagt van, ja, zeg mij luidop voor heel de groep, wat is het lijntje dat korter of langer is dan de andere lijntjes? En als alle andere groepsleden het duidelijk een fout lijntje aanduiden, de echte proefpersoon, ja, die gaat meegaan in dat gedrag, ook al weet hij heel goed dat dat het foute lijntje is.
Oké, dat gaat zo ver.
Ja. Dus mensen die gaan heel ver om...
sociale acceptatie.
Ja, absoluut. Ja.
Oh, ik vind dat zo wat triestig. Ik weet niet. Je wilt
maar ook geruststellend.
Een stukje sociale validatie. We zijn sociale wezens.
We want to be loved and liked. Yeah.
Absoluut.
Ja, dat blijft de nummer 1 van mensen, hè?
Ja.
Dat is de allerbelangrijkste. En de reden waarom dat iedereen doet wat hij doet, is eigenlijk puur om dat gevoel te krijgen van erbij te horen en om liefde en acceptatie te krijgen. Hè?
Ja, zo zou je het zeker...
Het gaat hier diep.
Ongeveer kunnen stellen. We gaan heel ver.
Jij weet daar meer over.
In essentie zijn wij een heel sociaal dier. Wij fungeren in groepen. We zijn de enigste groep die dat je ook collectief kunt overtuigen, of het enigste organisme op deze aarde die je... kunt overtuigen van een gezamenlijke fictie. Hè. Je kunt een aap niet overtuigen om zijn een banaan af te geven, om dan later in Monkey Heaven 10.000 bananen te krijgen. Mensen kunnen dat wel.
Ja. Zeker als je kijkt naar religie en zo.
Dus mensen zijn op zoek naar een groep waar ze zich veilig in voelen, waar ze deel van uitmaken, die dat hen ook accepteert, die dat hen ook promoot als van oké, actieve community member. Dus dat is een zeer krachtig fenomeen en dat is het feit dat wij in staat zijn om het internet te bouwen, om allemaal collectief coole dingen te realiseren. We zijn de enige soort die dat kan, net door het feit dat wij heel sociaal afhankelijke dieren zijn.
Oké. En als je zo kijkt naar de soort studies, wat is dan voor u zo hetgeen dat je het coolste vond? Want wij vinden allemaal supercool wat je aan het vertellen bent. We zijn allemaal zo aan het knikken en zo... Woe! In ons hoofd aan het doen. Was voor u zoiets dat je dacht, maar dat heb ik zien voorbij komen, of dat heb ik gelezen, of dat heb ik gedaan. Dat ik echt dacht van, amai, dat is nu echt zot. Dat ik nu zelf niet verwacht als psycholoog en gedragswetenschapper.
Heel goede vraag. Ja, ik kom continu van die feiten tegen. En meestal zijn dat dan dingetjes die daar... bijvoorbeeld nu ook, ik ben zelf nu een andere studie aan het doen rond transparantie en rond hoe nudge je mensen in een werkcontext om meer te bewegen op de werkvloer. Dus de resultaten daarvan zijn nog onder review, dus ik kan er niet heel te diep op ingaan, maar wordt binnenkort ook hopelijk gepubliceerd. Maar blijkt dat als je bepaalde nudges koppelt, dat je effecten die apart niet opgaan, wanneer je ze combineert, dat keihard omhoog gaat.
Nee, dat snap ik niet.
Dus als ik een interventie doe, een coaching traject bijvoorbeeld, dan zie je heel vaak dat, hoewel mensen in de coaching sessie allemaal aan het knikken zijn en hun voornemens aan het opschrijven zijn, eens dat ze in hun situatie terechtkomen, defaulten ze terug naar het gedrag dat eigenlijk dat ze voorheen deden. Dus hetgeen dat voor mij een heel harde oogopener was, is dat je echt moet gaan kijken naar die context. Wat is nu het gedrag, of wat is nu de context die het gemakkelijke gedrag uitlokt? Want als je mensen een bepaald gedrag wilt laten stellen, is het Zijn er twee opties. Ofwel het moeilijk, of het ongewenste gedrag moeilijker of onaantrekkelijker maken, ofwel het gewenste gedrag
heel veel makkelijker
maken en barrières weg te werken. Ja. Dus misschien met een voorbeeldje. Als je wilt dat mensen... je hebt in heel je bedrijf, op heel de vloer, hoog-laagtafels staan. Mm-hmm. En je wilt dat mensen die meer gaan gebruiken. Mm-hmm. Als die per default allemaal op zithoogte staan, gaat niemand die gebruiken. Want je wilt niet de enige awkward hipster zijn die recht staat. De hoogtedynamiek, als je eens een babbeltje wilt doen met een collega die naast je zit, dat is heel awkward. Je voelt je bekeken. Je hebt het gevoel, mensen praten over mij. Ik sta hier een beetje in de spotlight. Dat is heel awkward allemaal. En mensen gaan niet recht staan. Terwijl dat mensen eigenlijk wel vaak misschien de intentie hebben om, ik zou eens wat willen stretchen, wat recht staan, wat bewegen. Maar omdat niemand anders het doet, is dat awkward en doen we dat niet. Dus als de default is, je komt op het werk en alle bureaus staan op staahoogte, en dat is transparant gecommuniceerd en daar is goede omkadering over en dat is een policyregel en iedereen aanvaardt dat en daar wordt dat wordt gedragen door de mensen, dan ga je zien dat je met tientallen procenten meer staagedrag hebt, dat mensen gezonder zijn, fitter zijn, gelukkiger zijn. Dus eigenlijk is het heel belangrijk om die context en de omgeving waar dat we die keuze in maken, om die echt goed te bestuderen en te begrijpen van oké, wat maakt nu dat mensen bepaald gedrag stellen? Het idee van er zijn ideologieën aan de gang, dat is heel vaak fout. Gedrag is heel vaak een functie van wat de makkelijke optie of de makkelijke keuze is. We zijn gewoontedieren, we willen ons brein liever niet gebruiken. Ja. En we gaan daarom gewoon in zee met wat de optie is die het makkelijkst is.
Oké. Dus eigenlijk moet je dat het zo makkelijk mogelijk maken voor iedereen.
Ja.
En je kan veel meer beslissen voor iemand anders, of mensen veel meer in de richting gaan duwen, en ze het gevoel geven dat ze zelf die keuze vrij maken, puur omdat je de opties gaat gaan verminderen, zeg maar.
Of makkelijker gaan maken.
Of makkelijker gaat gaan maken.
Opties verminderen is zeker ook een goede strategie. Als je 40 opties hebt, ga je keuzestress krijgen en beslis je helemaal niets. Er is een mooie studie ook in een winkel. Als ze 27 confituren openstellen, allemaal samples, of in een andere winkel 3 confituren. De winkel met 3 confituren en 3 opties significant veel meer verkoop van confituur dan zij die 27 staaltjes laten proeven. Zou je denken van, ga veel meer voeling hebben met wat echt uw favoriet is. Mm-hmm. Mensen kiezen niet. Als het too much wordt, dan haken ze af.
En ik denk dat we soms ook de verkeerde perceptie hebben dat we heel veel moeten informeren. Ja, we moeten transparant zijn en stappen uitleggen en dat soort wel. Maar ik denk dat we ook soms afschrikken door te overinformeren.
Absoluut.
En hen te willen experten maken van whatever dat je ook aanbiedt, wat dan een product dienst of een confituur, alleen maakt niet uit. Dat we hen willen overinformeren, waardoor het too much is.
Mm-hmm. Ja. Ja, dat is een information overload. We hebben dat niet graag als onze moteur in overdrive moet gaan of als we een hoop policies moeten doornemen en opgepast je wordt. Dat werkt niet. Mensen willen het gevoel hebben dat ze begeleid worden, dat ze aan het handje genomen worden en begeleid worden naar de best mogelijke keuze voor hun persoonlijk. Mm-hmm. En niet om de meest dure optie te gaan aansmeren, dat gaat op termijn ook vertrouwen met de brand schaden. Mensen hebben dat niet graag, dat ze het gevoel hebben dat ze verkocht worden. Gaat direct sales resistance krijgen. De moment dat je het gevoel hebt dat er iemand iets aan het verkopen is aan u, en van die typische sales die vragen begint te stellen of iets begint aan te pushen. Maar mensen hebben heel graag ook gewoon begeleid worden. Ze zoeken informatie. En als ze die nodig hebben, dan gaan ze die ook vaak gewoon vragen. En als die hetgeen dat eigenlijk het beste is, en dat is een beetje de right-on-time nudge, is als je de moment dat de informatie nodig is, dat je dan goed weet van, kijk, op dit punt gaan mensen waarschijnlijk dit brokje informatie nodig hebben. En als dat actionable is, en als mensen op die moment iets met die informatie zijn, dan is de kans veel groter dat je daar ook de gewenste uitkomst van gaat hebben. Maar als ik nu, nog voor mensen bezig zijn in het keuzeproces, een hoop disclaimers ga geven en zeggen van, en wist je dat zoveel mensen dit product kopen en daar blij mee zijn, terwijl de keuze nog mijlen ver ligt, en dat ze eerst nog alle opties eens willen doorscrollen, dan gaat dat ook backfire en dan gaat het gevoel hebben van, er wordt aan mij verkocht. Dus het beste is ook gewoon om goed te begrijpen op hoe het brein in elk van de fases in een verkoopsproces bijvoorbeeld omgaat met de informatie die gepresenteerd wordt en op de juiste moment het juiste brokje informatie geven. Maar dat is natuurlijk super moeilijk.
Anders zouden we het allemaal wel doen als het heel gemakkelijk is, waarschijnlijk. Ik heb dan nog een persoonlijke vraag. Je weet nu heel veel van gedrag, hoe dat menselijk brein werkt. Hakt je soms je eigen brein als je al... dat lijkt me moeilijk. Als je zo... Enerzijds weet je al wat werkt, anderzijds weet je het ook wat werkt. Dus hakt je soms je eigen brein of niet?
Ik probeer wel, als er voldoende wetenschappelijke evidentie is waarom iets beter of slechter is, dan dan word ik makkelijk overtuigd om iets te doen. Op basis van woezie informatie ga ik heel zelden mijn gedrag aanpassen. Maar bijvoorbeeld dat feitje over koffie in de ochtend en adenosine. Mm-hmm. Ja, ik drink mijn koffie nu niet meer als eerste ding in de ochtend, omdat ik weet, en ik weet ook wat de resultaten zijn.
Ja.
Dus ik probeer wel heel veel dingen toe te passen. Timeboxing is ook zo'n strategie die heel hard werkt.
Wat is dat?
Dus dat is een systeem waarbij dat je... Ik weet niet of ik heel die doos moet opentrekken, want hier kan ik 2 uur over praten.
Oké, kort samengevat.
Maar dus kort samengevat, ik ben een sucker for planning. Ik ben een chaot, maar een geordende chaot. Dus ik ben, ja, ik heb mijn PhD, ik heb mijn bedrijven, ik moet sporten, ik heb mijn lief al 10 jaar, mijn vriendin bijna. Dus ik moet al dat gemanaged krijgen. Dus voor mij is het heel belangrijk en mijn structuren, mijn dagen zijn belangrijk. Ik heb een zwart boekje dat al sinds 2019 meegaat. Waarbij dat ik op jaarniveau, op maandniveau, op weekniveau en op dagniveau planningen maak. En dan op dagniveau doe ik aan timeboxing. Waarbij dat ik ook gewoon een brain dump doe op het einde van de dag. Als mijn energielevels laag zijn en ik weet dat ik toch geen moeilijke keuzes meer ga moeten maken, dan maak ik eigenlijk op voorhand de dag voorheen alle moeilijke keuzes al. Dus ik ga al beslissen op voorhand van oké, dit is hoe mijn dag er gaat uitzien. Dit is een brain dump van alles dat er nog in mijn hoofd zit. Van ah, dat moet er gebeuren, dat moet er gebeuren. Ik neem mijn agenda erbij. En ik doe echt gewoon een brain dump. Alles wat er in mij opkomt, schrijf ik neer. Dan maak ik een prioriteit van wat zijn nu de 3 dingen die morgen absoluut gedaan moeten zijn. No question what. En dan schrijf ik die op. En dan plan ik die eerst in. Ik zet mijn meetings in mijn agenda. En ik blok echt tijd af.
Okay.
En als ik wil gaan sporten, ik maak de keuze op voorhand om te gaan sporten. Dus meestal, bij mij is dat ook volgens een vast schema, maar mensen die moeten weer vallen op hun eigen zelfcontrole en op het moment zelf heb ik goesting genoeg om te gaan sporten. Dat is niet duurzaam, dat gaat niet. Dus hoe verder weg dat je keuzemoment van de keuze kunt verwijderen, hoe makkelijker het is om je aan dat gedrag en aan die habit te houden. Dus de avond op voorhand is er voor mij beslist, door mijzelf weliswaar, hoe mijn volgende dag er gaat uitzien. Geeft mij heel veel rust. Ik val heel makkelijk in slaap, omdat ik exact weet als ik wakker word morgen, gaat dit het verloop van mijn dag zijn. En dat is iets dat heel veel mensen ook helpt om structuur te geven, om zich aan habits te houden, om effectief te gaan sporten. Als je rugzak klaar staat bij de deur voor je buiten stapt, dan is de kans veel groter dat je effectief na het werk meteen naar de sportschool rijdt en naar de gym om te gaan fitnessen, dan als je eerst naar huis moet komen. Je lief heeft eten gemaakt, je moet je omkleden, even in de zetel, even rusten, zware werkdag. Plots 3 afleveringen Netflix verder, ik heb geen zin meer.
Mm-hmm.
Ja. Dan moet je dat mentaal gevecht met jezelf opnieuw en opnieuw aangaan om terug naar die sportschool, om naar de gym te gaan. En niemand doet dat.
Oké. Matthias, we doen hier enorm ons best om altijd binnen het uur te blijven. We zijn er niet in geslaagd, we zijn er al los over. Maar misschien nog een allerlaatste vraag om deze fantastische aflevering eigenlijk met heel veel tips en tricks waarvoor dank af te sluiten. En dat is, wat mogen we van jou misschien nog verwachten in de toekomst? Heb je nog zotte plannen op je agenda staan?
Oh, zotte plannen? Ik heb ja, heel veel plannen. Ja, ik vind het super interessant om over gedrag en over het brein en hoe dat we continu misleid worden om daarover te praten. Dus misschien komt er op een dag wel een eigen podcast.
Wij gaan zeker luisteren.
Ja, misschien komt er een podcast. Dan sowieso de PhD, die moet afgemaakt worden. Hè. Dus daar ben ik nu volop mee bezig. Een aantal publicaties die in de pipeline zitten. En voor de rest...
En een zotte persoonlijke droom? Zeilen of een cruise maken ergens? Of nog een keer een sabbatjaartje om te gaan reizen? Iets dat persoonlijk op de planning staat?
Een zotte persoonlijke droom. Dat is heel cringe en heel... heel, wat is het woord? Misschien dwaas om te zeggen, maar ik leef eigenlijk een beetje mijn droom op dit moment.
Dat is leuk.
Ik heb onlangs... een ondernemer die mij zei van, ja, Matthias, als ik u morgen een zak met 10 miljard euro geef, je moet u nooit nog zorgen maken om geld. Wat ga je vanaf morgen doen? Met wat zei jij elke dag in, dag uit bezig? En ik was er even zo aan het nadenken en ik zei, ja, ik zou eigenlijk niet veel veranderen. Ik zou gewoon blijven die 2-3-jarige kleuter in mijzelf naar boven halen. Mm-hmm. Overal de waarom-vraag blijven stellen, dat doe ik nu. Ik zou ondernemen, ik zou mijn passie over gedrag en brein verder blijven deepdiven. En ik ben met al die dingen dagelijks bezig, dus ik ben eigenlijk vrij gelukkig.
Allee, de max. Keileuk. Enorm bedankt om al uw tips, tricks en kennis met ons te willen delen, om helemaal af te zakken naar het verre kontig voor u.
Ja, plezier.
Het was heel boeiend. Ik heb veel geleerd. Jij,
ik heb ook veel geleerd. Super veel geleerd.
Ja, ik ben aan het denken, oké, hoe gaan we dat... Hoe kunnen we dat, hoe kunnen we daar iets mee? Dus iedereen gaat hier nu nog meer koffie krijgen. Aan een pijlen moeten volgen, is niet waar. Maar we kunnen er sowieso iets mee. Ik hoop de luisteraars ook. Bedankt om hier te zijn.
Ja, alle plezier.
En voor iedereen die luistert, naast onze eigen podcast maken wij ook een heel aantal podcasts voor andere bedrijven. Dus zit je met het idee om een podcast te maken, of heb je al een podcast, maar je wilt daar graag nog een beetje meer begeleiding bij, dan kan je ons altijd een mailtje sturen op info@50koffies.be.
Tot de volgende, bye bye.
Dag.